Welkom bij Studio Kijk op Kanker podcast. Het gesprek dat je nu kunt beluisteren is met video opgenomen in de studio van Stichting Wegwijzen bij Kanker. Dit is de podcastversie daarvan. Veel luisterplezier.
Het is vandaag 10 oktober 2022 en oktober is de maand in Nederland van borstkanker. En borstkanker, dat is ook Ginny de Wit overkomen. En daarom zit ze in onze studio om daarover te praten vandaag. Welkom, Ginny.
Dankjewel.
Ja, want dat is ook jou overkomen, borstkanker.
Dat is mij overkomen, inderdaad, 3,5 jaar geleden.
3,5 jaar geleden, ja. Eigenlijk nog niet eens zo lang.
Dat is nog niet eens zo lang. Nee.
Ja.
April 2019.
Oh, ja. En kun je iets over vertellen hoe dat toen is gegaan? Hoe ontdekte je dat je borstkanker had?
Ik heb mijn moeder verloren op 74-jarige leeftijd aan borstkanker. Daarnaast had ik zelf gedurende mijn hele leven eigenlijk vaak kiestjes in mijn borst. Dus ik was behoorlijk alert op mijn borsten.
Ja.
Wat ik ook altijd deed elke maand was mijn borsten voelen, vergelijken hoe het was. En ik ontdekte in maart 2019 dat er iets zat waarvan ik dacht, dat herken ik niet.
Dus je kende het zo goed dat je opeens
precies,
het herkende.
Ik kende mijn borstweefsel heel goed.
Ja.
En ik voelde gewoon iets wat anders voelde dan de kiezers die ik gewend was.
En meteen naar de bel getrokken?
Ik ben meteen, precies. Ik heb 2 dagen erover nagedacht. En ik sprak een goede vriendin en die zei van, je gaat meteen naar de huisarts. Dus dat heb ik ook gedaan. En waar ik heel blij om ben.
Ja.
En ik had 9 april had ik de uitslag borstkanker.
Ja, wat gebeurt er dan met je als je dat hoort?
Ja, als je dat hoort, dan... De eerste reactie was bij mij van, oh god, misschien ga ik wel dood.
Ja, dacht je dat?
Daarnaast was ik ook echt boos, verdrietig. Je voelt je machteloos. En je denkt ook, waarom ik?
Ja.
Dat zijn allemaal van die dingen.
En mijn moeder ook al?
En mijn moeder ook al. Dus,
want dat had jou eigenlijk heel alert gemaakt.
Dat had mij heel alert, ja precies. Dat klopt. Dat was wel een van de triggers waarvan ik dacht, ja, daar moet ik gewoon altijd heel goed op letten. En bij mijn moeder leek het niet dat het iets familiairs was. Dus ja, gewoon puur pech denk ik dan.
En ook jij?
En ik ook denk ik dan. Want ik ben iemand die gezond leeft. Altijd veel fysiek bezig ben geweest. En niet gerookt. Matig met alcohol. Gezond gegeten. Heel veel gesport. En
al die dingen toch, van behoren, dat
precies,
helpt.
Precies. Ja. En dan toch krijg je het. Ja, dan heb je denk ik puur pech.
En je was ook echt boos, zei je?
Ik was ook heel boos. Nou, maar meer omdat ik denk, ik heb zo gezond geleefd en dan krijg ik dit toch. Je wilt het voorkomen, maar je kunt het dus blijkbaar niet altijd voorkomen. Je kunt de leefomstandigheden optimaal maken, maar dan nog kun je de pech hebben.
Want voelde je gezond toen je dat had?
Ik voelde me 100%.
Wat raar is dat, hè?
Geen enkele aanwijzing dat er iets gaande zou zijn. Nee.
Ja, je voelt alleen niet. En dat was een gewoonte die je had aangeleerd.
Ja,
en die eigenlijk, zou je kunnen zeggen, heeft gezorgd dat je er vrij snel achter kwam.
Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat het mij toch wel heeft behoed voor een ernstige vorm van kanker. En dat het al in een verder gevorderd stadium had kunnen zijn.
Ja.
Het was echt minimaal.
Want konden ze iets zeggen over hoe lang het er daar waarschijnlijk al had gezeten?
Nee, ik moet zeggen, daar heb ik ook eigenlijk niet naar gevraagd.
Nee.
Maar ik wist dat het er nog niet zo lang kon zitten, want omdat ik het regelmatig voelde. Was een half jaar daarvoor was ik in de bus geweest, het bevolkingsonderzoek, daar deed ik ook aan mee.
Ja.
Daar hebben ze niets ontdekt. Nu zou het ook kunnen zijn dat ze het over het hoofd gezien hebben, dat weet ik niet. Maar goed, ik ging daar altijd naartoe elke 2 jaar, dus ik was regelmatig onder controle geweest.
Ja.
En toch zat het er.
Nou, en toen had jij borstkanker, toen was je patiënt.
Toen was ik ineens patiënt. Ja,
ja.
En dan, wat dan het belangrijkste is, wat ik voelde, is je bent gewoon het vertrouwen in je lichaam helemaal kwijt.
Ja, gebeurde dat?
Ja, dat vind ik eigenlijk ook vond ik het moeilijkste, denk ik.
Ja, kun je daar iets over zeggen, wat dat betekent?
Je denkt dat je lichaam goed kent en dat je alles herkent als er iets is wat niet normaal is. En je controleert dingen en dan heb je het ineens niet meer in de hand. En dan is het ineens...
Is er toch wat gegroeid?
Ja.
Ja.
Dus dat vond ik toch wel
en
heel
boos en angstig. Boos.
Ja, verdrietig.
En verdrietig.
En ook wel dat je denkt van, goh, ik kan wel doodgaan of zo.
Dat
zijn van die dingen.
Heb je dat serieus gedacht?
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Ik denk dat dat de eerste week voordat ik de uitslag had. Want je zit natuurlijk, je gaat naar het AVL en ze onderzoeken alles. En je hebt de uitslag nog niet. Maar goed, dat voelde voor mij eigenlijk al heel snel dat ik dacht, dit is niet goed.
Ja.
En dan krijg je de uitslag, gelukkig.
In die tijd daartussen heb je zitten denken van,
ja,
nou,
zeker.
Misschien
zeker.
Is het wel fataal.
Ja, ja.
Ja. Kun je daar iets over zeggen wat er dan door je heen gaat?
Ja, dus heel veel praktische dingen gaan dan toch door je heen, denk ik. Van, hoe moet dat dan als Willemijn en Peter alleen achterblijven?
Willemijn is je dochter en Willemijn Peter is je man.
Ja, klopt. En dat soort momenten.
Zo dacht je er echt over na, van ik als ik nou wegval, hoe moet dat dan?
Ja.
Hoe oud is Willemijn?
Willemijn is 31 nu, ja.
Oké. Okay.
Dus
Ja, die gedachten gingen door je heen. En absoluut. Wat kreeg je uiteindelijk te horen na die week, toen je uiteindelijk daar zat?
Dat het heel minimaal was, dat het klein was, waarschijnlijk doordat ik toch elke maand mijn borsten controleerde, dat je daardoor toch snel, heel snel gereageerd hebt.
Een
bevestiging. Ja. En wat je dan ook vraagt, hoeveel kans heb ik?
Oh ja.
Om te overleven.
Heb je iets over gezegd?
Ja, dat zei dus ook dat toch 90% dat in mijn geval ongeveer zo zou zijn, omdat het en klein was en het bleek een hormoongevoelige tumor te zijn.
Oké.
Is goed behandelbaar.
Een goede kans van slagen.
Een hele goede kans van slagen. En ik hoefde geen chemo. Het was alleen een bestralingsperiode van 15 dagen.
Oké.
En het begon met een operatie. Een borstbesparende operatie.
Het begon met de operatie?
Ja.
Oké.
Ja.
Hoe heb je dat doorstaan?
Ja, omdat het toch borstbesparend is, is het minder, toch minder confronterend, denk ik. Tuurlijk, je hebt wel een sneetje in je borst, dat is ook zo, maar ja, uiteindelijk, het is nauwelijks te zien. Voor mij is het, ik heb mijn vrouwelijkheid nog steeds wat dat betreft en niet dat dat een probleem zou zijn geweest hoor, als het er niet meer zou zijn, maar ja,
ik
toch wel
fijn. Dat heel fijn is.
Ja, het is fijn als het op die manier gewoon ook goed behandelbaar is en
Dus toen de chemo, toen de bestraling, zei je daarna?
Ik denk dat ik een week of drie moest mijn borst een beetje genezen. En daarna werd de bestraling gedaan.
Okay.
3 weken.
Ja. En dan ging je elke dag naar het ziekenhuis?
Toen ging ik elke dag naar het ziekenhuis.
Ja.
Dus nu en dan ging er een vriendin mee, of Peter, of mijn dochter.
Okay. Hoe was dat om dat te doen?
Vond ik fijn dat mensen meegingen. Dat ook een beetje, dat je deelt een beetje waar je mee bezig bent. En de afleiding is belangrijk. En ik moet zeggen, je wordt dan in het AVL ook zo fijn bejegend. En het is alsof, je mag het echt niet zeggen, maar je voelt alsof je in een warm bad komt daar. Het is echt
fijn om daar. Ik denk dat hij me fijn is dat je het zo vaak.
Ja, echt heel fijn. Ja.
Ja, ze wisten echt hoe ze dit moesten aangaan.
Precies,
met jou.
Ja. Je merkt dat ze daar heel veel expertise hebben liggen. Dat is,
helaas wel.
Ja,
komt
helaas
voor.
Wel, ja.
Vandaar ook borstkankermaand.
Ja.
Wat betekent dat voor jou? Ik zeg dat zo, het is borstkankermaand, oktober. Heeft dat een speciale betekenis voor jou?
Je bent er wel iets meer mee bezig, maar ook weer niet in die zin. Kijk, ik voel me niet echt een patiënt. Tuurlijk heb ik borstkanker en tuurlijk is het nog ergens wel. Zit het in je hoofd, maar ik ben er, ik ga echt gewoon door met mijn leven en ik vergeet het heel vaak dat ik borstkanker heb.
Want ik hoor je zeggen, ik heb het.
Ja, je hebt het, dat wordt ook een beetje gezegd, je hebt het 5 jaar en in ieder geval de eerste 5 jaar zijn toch, zit je in dat behandeltraject. Het komt omdat ik na die bestraling ook 5 jaar hormoontherapie heb gekregen.
Okay.
Dus in de vorm van een pilletje wat je elke
dag
slikt.
Zit je dus nog mee?
Precies.
Elke dag?
Elke dag slik je dat pilletje. Dus dat is toch een moment dat je denkt, dat slik ik niet zomaar. Daar heb ik ook wat bijwerkingen van. Dus
Je bent er niet vanaf?
Nee, je bent er dan nog niet.
Is dat ook iets wat maakt dat je nog steeds je patiënt zeg je, dat voel je niet, maar je hebt wel borstkanker, zeg je?
Ja.
Is dat ook omdat je elke dag opnieuw weer erop wordt gewezen?
Ik denk het wel. Ja. Ik denk wel dat dat meespeelt. Naast het hebben van de jaarlijkse MRI-scan, dat zijn toch de dingen.
Ja.
Dan word je er toch weer mee geconfronteerd van, je hebt iets.
Ja.
Wat er niet hoort. En,
je hebt iets.
En tuurlijk is het weggehaald en ziet het allemaal heel goed uit en ben ik heel positief en ik leef eigenlijk zoals ik daarvoor leefde. Alleen je bent er toch iets meer dat je denkt van, goh, het is niet vanzelfsprekend dat je...
Ja, is dat veranderd voor je?
Dat is voor mij wel veranderd. Ja, ik had, voordat ik borstkanker had, voordat ik de diagnose kreeg, mm-hmm. ja, was het redelijk onbezorgd, op een andere manier in ieder geval. En nu ben je meer bezig met van, goh, ik heb toch een tweede kans gekregen eigenlijk.
Ja.
Zo voelt het wel een beetje, dat je denkt van ja, mijn leven is toch wel iets, je bent bewuster denk ik aan het leven.
Ja, want je zegt ook van, ik heb toen destijds ook wel een beetje het vertrouwen in mijn lichaam verloren. Hoe zit het daar nu mee?
Er komt langzamerhand wel weer, wordt dat beter.
Mm-hmm.
Maar goed, toch ook wel weer soms, om een voorbeeld te geven. Vorig jaar moest ik voor mijn jaarlijkse controle, voor de MRI-scan. En een week ervoor was ik bij de tandarts. De tandarts die keek in mijn mond en zag een plekje op mijn verhemelte. Hij zegt, dat plekje, dat vertrouw ik niet.
Oh.
Nou, dan, dat zijn van die momenten. Hij zei, ik wil graag dat je ermee naar de kaakchirurg gaat om te laten bekijken. Dat zijn van die momenten. En zeker als je dan ook al voor die MRI-scan moet, dan breekt de paniek echt uit. Dan denk je echt van, oh jee, dit is niet goed.
En wat bedoelde hij met, dat vertrouw ik niet?
Dat heb ik dus niet gevraagd. Maar ik denk wel dat hij bedoelde van, god, is dat... Nou, het kan weefsel zijn wat niet goed is. Dus kan dat een uitzaaiing zijn? Kan dat kanker zijn? Kan dat, ik bedoel, het hoeft niets met elkaar te maken te hebben, maar hij vertrouwde het gewoon niet. En hij wilde toch graag dat er naar gekeken werd. En dat, dan ben je toch wel in paniek. En dan,
ja.
Ik weet dat ik naar het AVL heb gebeld. Wat heel fijn is, bij het AVL heb je een gespecialiseerd verpleegkundige, waar je altijd met je vragen bij terecht kunt.
Ook jaren daarna.
Ook jaren, nou ja, zij is degene die mij eigenlijk behandelt nu. Mm-hmm. Dus zij helpt mij gewoon met alles wat ik nodig heb bij het AVL.
Ja.
Ik heb haar meteen gebeld en gezegd van, goh, is er ook een kaakchirurg in het AVL die daarna kan kijken? Want ik ben helemaal in paniek. Nou ja, dat kun je dan delen, die zorg die je dan hebt op dat moment. En dan word je gewoon.
Is er ook meteen naar gekeken?
Dat kon helaas niet, maar okay. Goed, ik kon wel... Bij die kaakchirurg dezelfde dag nog terecht, doordat ik zo in paniek was.
Okay.
Hebben ze mij toch ertussen kunnen zetten. Okay. En gelukkig was alle paniek voor niks. Maar ja, dat zijn momenten, dan ben je toch wel net even wat meer gespannen.
Ik kan me voorstellen.
Ja. Ja,
ja. En waarschijnlijk heeft Tanda zich daar totaal niet gerealiseerd wat dat betekende.
Nee.
Om zoiets te zeggen.
Ik heb het er later wel met hem over gehad. En toen zei hij, ik snap het ook heel goed. En,
wist hij jouw geschiedenis?
Ja, hij wist het wel.
Okay.
Hij wist het wel. En de kaakchirurg heeft ook mijn verhaal aangehoord. En die zei ook van, ik snap het helemaal. En ja. Het is ook goed dat je dat dan aangeeft. Dat je dan ook sneller even tussendoor gezien kunt worden.
Je wilt eigenlijk sneller gerustgesteld
Precies.
worden.
Precies.
Ja.
Die spanning die tussen het...
Daar zie je het dan aan. Hè?
Ja, klopt.
Dat het dat is.
Ja.
Ja. En dat verdriet en die boosheid, hoe is het daarmee gegaan? Wat je had in het begin?
Ja, die boosheid, ja, dat was vooral in het begin. Mm-hmm. Maar dat heeft meer te maken met dat je zo goed zorgt. Ik was altijd heel erg met mijn gezondheid bezig.
Nou, niet meer?
Nog steeds, maar toen, ja, ook toen.
Ja.
En dan denk je van, god, nou, ik zorg gewoon heel goed voor mezelf.
En dan krijg ik dit. Ja.
Waarom krijg ik dat? Ik die zo gezond...
Maar heeft dat ook iets gedaan dan? Dat je daar nu anders mee omgaat?
Dan krijg je denk ik wel toch wel... Je wordt wel iets onzekerder.
Ja.
Ja. Ik ben wel onzekerder daardoor geworden.
En is er ook iets veranderd in je leefstijl sindsdien?
Ja, soms zijn er wel dingen die zijn wat anders. En dan denk ik van, is dat nou mijn leeftijd? Of heeft dat met kanker te maken? Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje. Daarnaast heb ik ook wel wat bijwerkingen van die medicijnen. Ja. Ik slik nu aromatase-remmers. Daarvan merk ik wel dat ik stijf en stram ben. Dus, en dat is ook iets wat, als je ouder wordt, word je ook wat stijver en wat strammer. Dus dan denk ik van, komt het nou door de medicatie?
Ja, ja.
Of is het gewoon toch omdat je ouder wordt?
Ja. Dat wil je dan toch misschien een beetje weten.
Ja.
Wat heb je er eigenlijk aan, hè? Als je dat weet.
Ja. Soms moet je het niet weten. En moet je gewoon maar een beetje vergeten.
Is het ook wel zo dat omdat je zo'n gezonde leefstijl hebt, dat je denkt van ja, misschien is het ook wel goed geweest.
Absoluut. Ik denk dat het geholpen heeft. Dat is ook wel iets wat ik als heel positief ervaren heb, hoor. Ik ging heel gezond het behandeltraject in. Ik was superfit. ik wandelde heel veel. Dat heeft me wel geholpen. Ik sport extreem veel. Dus dat is 10 uurtjes per week was ik altijd wel aan het sporten of aan het bewegen. Dus dat daardoor ben je heel fit en dat doe ik nog steeds. En dat heeft me ook heel snel weer...
Heb je de indruk dat dat heeft uitgemaakt?
Absoluut, ja. Absoluut. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je zorgt dat je gezond leeft, bent, beweegt. Dat zijn toch allemaal dingen die heel erg meehelpen, denk ik.
Ja, wij horen het de laatste tijd natuurlijk ook, want het was net het nieuws, hè, dat het belangrijk is, je leefstijl. Maar dan vaak andersom, hè? Zo van, als je dat dan doet, dan is de kans dat je kanker krijgt kleiner.
Kleiner.
En bij jou is het zo dat jij dat heel goed deed en vervolgens kreeg je toch kanker.
Ja, precies.
Ik kan me wel voorstellen dat een wat verwarring
veroorzaakt. Ja, misschien als ik niet gezond had geleefd, was het ernstiger geweest.
Ja, zo kan je het ook zeggen.
Of had ik het eerder gekregen, dat zul je nooit weten. Ja, dat zul je nooit weten. Maar ik moet zeggen, ik heb de hele behandeltraject heb ik ervaren als ontzettend makkelijk eigenlijk.
Ja.
Tot nu toe.
Nou, gelukkig.
Ik denk dat ik 2 weken na de bestralingen was ik alweer gewoon, stond ik weer alle dagen op de tennisbaan of aan het wandelen. En ik heb helemaal niet ook een terugval gehad in mijn energieniveau, denk ik.
Ja. En die bestraling zelf, was die zwaar?
Of? Nee, was ook helemaal niet zwaar. Nee. Ik heb eigenlijk daar heel weinig van gemerkt.
Ja, toch is het gebeurd.
Ja. Ja.
En als je nu naar jezelf kijkt, is dan je beeld van jezelf veranderd ook?
Nou ja, wat ik zei, je bent wel iets onzekerder over je lichaam. Ja. Dat is voor mij wel de grootste
verandering. Dat stuk, hè, vooral.
Ja, dat denk ik wel. En wat ook, denk ik, wel belangrijk is, zit ik nog een beetje in een behandeltraject. Elk jaar kom je terug voor een MRI.
Dat zei je.
En 5 jaar lang slik je die pillen, maar straks is dat afgelopen. Dat is ook wel, denk ik, een moment waarvan ik denk, dat vind ik nog wel spannend. Want dan ben je niet meer zo onder controle en dan wordt er niets meer gedaan. Want zolang je maar behandeld wordt, denk je er minder aan. Dat vond ik ook wel in dat traject van opereren, bestralen. Dan ben je zo in die flow van behandelen. Dan ben je met iets bezig. Dan ben je nog niet bezig met het traject daarna.
Ja.
Want hoe gaat dat straks?
Want hoe zit het nu bijvoorbeeld met het zelf steeds per maand checken bij jezelf, dat je vertelde? Doe je dat nog steeds?
Ik doe het nog steeds, maar ik doe het wel minder nauwkeurig. En dat komt denk ik omdat je toch denkt van, nou, ik ben toch onder behandeling.
Hoeft te maken met wat je net zei.
Dat denk ik wel.
Ga je daar weer extra mee in de slag op het moment dat je niet meer zo onder controle bent?
Nou, ik hoop dat ik ook daarna onder controle blijf. Dat ik toch...
Maar er komt misschien een moment dat ze toch een beetje meer loslaat.
Ja, dat is waar. Ze zeiden ook dat het in principe de bedoeling is dat je na die 5 jaar in dat traject, dat je weer terugkomt ook naar het bevolkingsonderzoek. Dat je om het jaar in de bus de mammo krijgt. Nu heb ik het geluk, want ik weet niet of je het geluk of ongeluk moet noemen. Maar ik heb heel onregelmatig borstweefsel. Dus de kans dat ik in die bus weer terugkom is niet zo groot. Okay. Dat ze dat waarschijnlijk niet goed kunnen detecteren dan. Ja. Blijf ik waarschijnlijk in het ziekenhuis voor een MRI, jaarlijkse MRI of een 2-jaarlijkse MRI.
Ik voel er bijna iets doorheen zo van laat me niet los.
Klopt. Dat is toch wel, wilt eigenlijk een beetje aan
het heeft met dat vertrouwen te maken. Hè?
Absoluut.
Dat is gewoon aangeraakt.
Ja.
Ja.
Ja, dat vertrouwen dat is echt voor mij wel het belangrijkste wat, ja.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Verder hoor ik je eigenlijk zeggen, het is niet zo aanwezig meer.
Nee. Ik vergeet het heel vaak.
Ja, ook wel fijn denk ik.
Heel fijn, ja.
Ja. In je omgeving heb je te maken met kanker?
Wat mijn moeder vertelde ik al. Ja. Verder, wel een prostaatkanker heb ik wel in mijn omgeving. Bij een ouder iemand is het, het is ook heel verdrietig, maar...
Het komt zoveel voor, hè?
Hoe ouder we worden, hoe meer kans op kanker. Dus dat is gewoon zo.
Ja. Ja. Wat wel zo is, en dat is ook zo interessant om je daarvoor uit te nodigen. We zijn natuurlijk met wegwijzen bij kanker bezig. En daarvoor zijn vrijwilligers nodig. En jij bent een van de vrijwilligers.
Ja. Als ervaringsdeskundige.
Ja.
Om daar dan mee te
doen.
Ja.
Voel jij zelf ook een ervaringsdeskundige?
Ik voel me wel een ervaringsdeskundige. Ik heb natuurlijk en borstkanker. En ik heb, daarnaast heb ik ook 9 jaar geleden een dochter verloren. Zij heeft zij is geestelijk en lichamelijk was zij heel ernstig gehandicapt. En ik heb al op hele jonge leeftijd, Annemiek heette ze, heb ik me ingezet om voor haar een zo mooi mogelijk leven te creëren. En waarbij het centrale punt was dat ze de kwaliteit van haar leven op het allerhoogste niveau moest staan. Dus dat heb ik geregeld voor haar in de vorm van het opzetten van een huis met drie andere oude paren. Voor zes zwaar gehandicapte, dubbel gehandicapte kinderen. Waarbij ze dus 24 uur zorg hadden. En dan krijg je te maken met de weg. Hoe zoek ik de weg in dit...
En daar zit duidelijke link met kanker.
Daar zit precies van hoe ga ik het allemaal opzoeken? Hoe ga ik het regelen? Hoe faciliteer ik het? En wat is er?
Ja.
Wat zijn de mogelijkheden?
Dat heb jij vooral als moeder... uitgezocht.
Ja, ja, als moeder heb ik het uitgezocht.
En initiatiefnemer ook, hè?
Ja, van klopt.
Is het begeleid wonen, hoe noem je het?
Ja, het was het, ja.
Ja.
Maar dan helemaal intern. We hadden drie verpleegkundigen of verzorgers op zes kinderen, dus het was heel intensieve zorg.
Ja. Dat heb je allemaal opgezet?
Dat hebben we toen opgezet, dus inmiddels 30 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Dus het is, maar goed, het was het begin van de PGB's. Daar moest je doorheen worstelen van wat zijn de mogelijkheden. En we zijn daarin geslaagd. Na 3 jaar intensief samenwerken stond het een prachtig project in Turnhout.
Dat is gelukt, dat heb je laten zien, dat je dat kan.
Ze heeft daar een fantastische... kwaliteit van leven gehad en een fantastische, lieve personeelsleden om haar heen. En dat was het allermooiste wat we voor haar hebben kunnen doen.
Ja, want ze leeft niet meer.
Ze is 8 jaar geleden overleden.
Ja. Wat een markering in jullie leven is dat geweest. Een belangrijk. Ja,
ja, klopt.
En wat pittig moet dat zijn geweest, op allerlei manieren.
Het was ontzettend pittig, ja.
Ja, ja.
Het maakt je ook wel weer heel sterk en samen sterk in je relatie, in je gezin verder.
Want je hebt een tweede dochter ook, hè?
We hebben nog Willemijn, ja. Dus het brengt ook weer ook alweer mooie dingen met zich mee.
Ja.
Als ik naar Willemijn kijk, onze oudste dochter, die is ook altijd begaan met iedereen. Heel empathisch en sociaal.
Dus het is echt van huis uit meegekregen.
En ik denk dat door de hele situatie thuis heeft ze dat wel mooi
prachtig
meegenomen. Dus een prachtig mens geworden daardoor,
wat
denk
mooi.
Ik. Ja. Dus dat is iets wat Annemiek op een hele mooie manier heeft nagelaten. Zo zie ik dat toch.
Ja,
heel rijk.
Dat snap ik. Ja, wat mooi. Ja. En anderszins dus wat we net zeiden, dat jij ook al die ervaring van... het je door het woud van ondersteuning heen ploegen... ook weer kan gebruiken voor dit. Want hoe zie jij die link zelf?
Die link... je wil niemand in de kou laten staan. Ja. Je wil iedereen helpen met soms hele kleine dingetjes kunnen het zijn... maar die kunnen voor andere mensen heel groot zijn. Dus dat is heel fijn als je iemand daarmee kunt helpen.
Ja, heb je zelf destijds het idee gehad... dat je het heel erg zelf moest uitzoeken?
Ja, absoluut. Ja.
Je zegt ook, het is een voorloper van de
PGB's. Dat was echt het begin van de PGB's. Dus er moest allemaal nog ontdekt worden van wat je ermee kon. Wij wilden de zes oude paren wilden ons geld op één hoop kunnen gooien en daarmee een project op kunnen zetten.
Ja.
In het begin was dat niet de bedoeling dat het op die manier ging, maar uiteindelijk is het ons wel gelukt.
Ja.
Ja, en dan krijg je te maken met zorgaanbieders. Wie kies je? Dat zijn allemaal dingen van, het is niet makkelijk.
Ja. En alle ondersteuning die er was, die moest je wel zien te vinden.
Klopt.
Natuurlijk.
Ja. Wij waren ook het eerste project in Nederland op dit niveau voor dubbel gehandicapt kinderen, zeg maar.
Heb je het kunnen benutten ook weer voor anderen? In directe zin? Dat je
er zijn heel veel groepen uit Nederland zijn bij ons wezen kijken.
Okay,
wat wij hebben neergezet. Dus dat was wel heel fijn. Het was voor Philadelphia, dat was de zorgaanbieder, ook een prestigeobject een beetje.
Zo kun je dit aanpakken.
Ja.
Mooi om op terug te kijken, bijzonder ook.
En
heel fijn hoe je het ook labelt, dat je zegt, dat is wat Annemieke Feiten ook heeft nagelaten.
Ja.
Ook deze mooie gevolgen.
Ja, precies. Ja.
En mooi dat je dit nu ook weer inzet voor wegwijzen bij kanker.
Ja, klopt.
Ja. Want hoe kijk jij ernaar wat mensen nodig hebben na kanker? Want eigenlijk als ik jou zo hoor, valt het wel mee.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja, ik denk een luisterend oor. Je wil je ervaringen delen. Dat vond ik zelf...
Had jij dat zelf ook?
Ja, dat heb ik heel veel steun aan gehad. Ik wandel dus heel graag, wat ik al eerder noemde. En ik heb heel veel gewandeld met vriendinnen, met mijn zus vooral ook en met mijn man Peter. En dan praat je erover, dan deel je gewoon je gevoelens en heel erg fijn. Maar ook heel veel praktische dingen. Ik ben een redelijk nuchter mens, dus ik hou echt van praktische dingen die opgelost kunnen worden. En dan zie ik daar weer een uitweg in. Dan zie ik weer kan ik weer vooruit kijken, zeg maar.
Ja.
Dat vind ik heel fijn.
En, ja. Mooi. Ja, en dan vroeg ik dat gelijk mee van toen, omdat ik er natuurlijk ook mee werk. Inderdaad, die twee dingen die je zegt. Dat luisterend oor en het delen. Ja, als je mensen in je omgeving hebt die, zoals bij jou, er waren.
Ja.
Dan heb je dat. Maar dat is niet voor iedereen zo.
Nee, klopt.
En dan is het fijn om dat wel ergens anders te kunnen vinden.
Ja, ik zou dat heel graag willen zijn voor iemand. Ook al is er maar één persoon die ik helemaal kan helpen daarmee. Dat zou heel fijn zijn.
Zettend mooi.
Ja.
En het tweede is natuurlijk dat gelukkig is het bij jou allemaal niet heel zwaar in je leven uitgepakt. Dat je er relatief makkelijk overheen kon stappen. Misschien ook wel omdat je zo snel op het spoor was. En daardoor de ingreep ook niet zo heel erg ingrijpend is geweest.
Nee, klopt.
Maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo.
Dus, nou ja, kijk, nog even terugkomend op. Kijk, ik heb een grote kans dat het allemaal goed is. Maar in het begin dan denk je heel erg van, ze zeggen wel 90% kans is dat het allemaal goed komt.
Ik ben misschien wel die 10.
Ja. Maar 10% dat het niet goed komt. Ja. Dus dan in het begin had ik dat heel sterk, dat ik dacht van je kunt wel bij die 10% ook horen.
Ja, dacht je dat?
Ja, maar nu draait dat echt om. Nu denk ik van het is gewoon goed en wordt goed gecontroleerd. En ik heb er alle vertrouwen toch in dat het zo blijft. En dat het niet terugkomt. Dus,
precies.
Gewoon positief blijven en dat is gewoon belangrijk. Nou, ik denk dat ook al belangrijk is dat je in je geest gewoon positief bent. En denk van,
denk je dat het uitmaakt?
Dat denk ik wel. Ja. Denk ik wel.
Ja. Ja. Dus dat is wel jou, want je zegt ik ben vrij nuchter.
Ja.
Ja. Is dat van huis uit meegegeven of heb je dat geleerd?
Ja, dat is denk ik wel van huis uit meegegeven.
Wat kun je zeggen over je achtergrond? Waar kom je vandaan oorspronkelijk?
Ik kom uit een dorpje in Drenthe.
Okay.
Mijn vader was dierenarts, dat was ook mijn droom. En ik ben echt iemand die altijd buiten was, doener. Ik wilde zelf ook diergeneeskunde doen.
Ja, dat zei
uitgeloot voor diergeneeskunde. Ben ik aan Wageningen gegaan, dus ik heb de Lambe Universiteit gedaan. En heb veeteelt gestudeerd, dus het is ook een beetje
dicht bij in de buurt gezeten.
Uiteindelijk wel.
Heb je ook gewerkt daarin?
Nee, ik heb er helemaal niets mee gedaan. Ik ben uiteindelijk bij de KLM gaan vliegen als stewardess.
Oké.
En helemaal een andere richting op. Bij toeval ben ik daar terechtgekomen. Ik ben in Wageningen al tijdens mijn afstuderen begonnen als zomerstewardess bij de KLM.
Oké.
Dus dat was 3 maanden vliegen in de zomer.
En ideale bijbaantje.
Absoluut. Ja. Daar begon het ook mee, maar het was toch een beetje te verslavend, denk ik.
Je vond het zo leuk. Ja,
en achteraf is het ook goed geweest, denk ik. Want Annemiek werd geboren toen ik eind 20 was, of begin 30 was ik net.
Vroeg veel aandacht.
Het vroeg heel veel aandacht en een serieuze baan was niet echt mogelijk, denk ik. En ik ben oproepkracht geworden toen bij KLM. Stonden ze echt heel erg.
Je bent blijven vliegen?
Ik ben blijven vliegen. Ik vloog 3-4 keer per jaar alleen maar om eventjes eruit te zijn. Om even mijn hoofd
eigenlijk een soort respijtzorg. Ja, was de KLM voor jou?
Ja, dat was echt heel, heel fijn.
Wat fijn dat is gebleven.
Ja,
en je had zo te horen wel een soort baan aan het opzetten van wat jullie allemaal hebben gedaan voor Annemiek en twee anderen.
Daar hadden we onze handen vol aan. Dat klopt.
Voor mensen die hier naar kijken en het is borstkankermaand, heb je nog een tip voor iemand die op dit moment te maken heeft met kanker, wat misschien kan helpen om er makkelijker mee om te gaan, beter mee om te gaan?
Ja, voor mij heeft het heel erg geholpen om gewoon lekker je hoofd leeg te maken, lekker buiten in de natuur, met een vriendin of met een familielid en gewoon lekker erover praten en je hoofd leeg maken en zorg dat je zo fit mogelijk blijft en gezond.
Ja.
Gezond, behalve kanker, het is niet zo, je hebt steeds meer kans dat het allemaal goed komt. En,
gelukkig.
De wetenschap gaat zo snel. Blijf positief en dan denk ik dat het goed komt bij heel veel mensen.
Ja, gelukkig.
Ja.
Ja. En hoe dan ook is het natuurlijk fijn om positief in ieder geval erin te staan.
Ja, ik denk dat positief in je geest en je lichaam, dat is allebei gewoon belangrijk. Vol energie. En,
ja.
We doen het even.
Ja, en heb je een luisterend oor nodig, dan kunnen ze bellen naar Wegwijzer bij Kanker. Kunnen ze ook jou aan de telefoon krijgen.
Leuk.
En dan weet jij vanuit je achtergrond wat het betekent.
Ja, ik hoop dat ik er voor ze kan zijn.
Ja, mooi hoor. Mooi.
Ja.
Hartstikke mooi. Dankjewel voor deze openheid. En heel veel plezier ook aan de telefoon bij Wegwijzer bij Kanker.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de video van dit gesprek zien? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl of op het YouTube-kanaal van Wegwijzer bij Kanker. Playlist Studio Kijk op Kanker. Wil je meer informatie over aanvullende zorg, hulp of ondersteuning bij kanker? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl. Vergeet niet je te abonneren op dit podcastkanaal. Graag tot een volgende aflevering.